Goedenavond gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar het voor zal gaan dominee Lafroy uit Appingedam. Volgende week op voor te gaan dominee van Dis uit Nieuwegein. Onze organist is de heer Ties Oldenhuis. Ons aanvangslied is getal 487 vers 1 en 3. Dan heb ik nog een mededeling. Mocht u nog geen formulier ingevuld hebben in verband met de versterking, uw naam en adres straks van uw vrienden verzocht om bij de kosten een formulier af te halen, mocht u die nog niet ontvangen hebben. Dat is wel handig als we naam en adres hebben. Het gaat pas 11 augustus in, maar toch in het voorwerken, toch? Namens de kerkeraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we elkaar opdragen in ons stilgebed. Wij belijden dat wij onze hulp verwachten van de naam van de Heere. Die naam die luidt, ik zal er zijn. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die getrouw is door de geslachten heen en nooit laat varen te werken waaraan zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Fijn om een keer aan de andere kant te staan, waar ik meestal hier ook mag zitten. Wij vervolgen de dienst met Psalm 139, vers 1 en 2.
Thank you.
willen vanavond ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof belijden. Dat doen we zo staande en in antwoord daarop zingen we Psalm 67, vers 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden, op wiens schouders we mogen staan, de kerk van alle plaatsen, bijzonder verbonden met hen die omwille van het geloof worden vervolgd in deze wereld, willen we ons geloof leiden met de woorden van het apostolicum. En in ieder spreken in zijn of haar hart, aldus met mij mee, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. In de gemeenschap der heiligen. In de vergeving van de zonden. In de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Hemelse Vader, de psalmist zong ervan, de volken zullen u belijden. En in de verkondiging van het evangelie is dat ook begonnen en gebeurt dat tot op de dag van vandaag. Dat de volkeren na Israël gewonnen zijn en gewonnen worden, ingewonnen worden voor het evangelie. Dank o God dat die belofte in vervulling is gegaan. En dat dat evangelie verkondigd mag worden, ook hier in Tjuchem. Dank dat u vanuit Israël de hele wereld op het oog hebt. En dat u wilt dat alle mensen tot de erkenning komen van uw heilige grote naam. De God, Vader van Abraham, Isaac en Jacob en van onze Heer Jezus Christus. Dank dat we daaraan deel hebben gekregen. En dat u uw woord ook aan ons gegeven hebt. Vader, geef dat dat woord ook vanavond mag spreken. Want u bent een sprekend God. U wilt ons ontmoeten. U wilt een ieder van ons persoonlijk aanraken. Dank dat uw stralend aangezicht zichtbaar geworden is in uw Zoon. En dat u met ons in contact treedt door de Heilige Geest, die hij door zijn dood en opstanding ons verworven heeft. Dat die Geest ons vanavond vervullen mag, bedouwen mag, met die kracht waardoor u levens veranderen kunt. Geef o God dat dat ook vanavond gebeuren mag. En we weten nog niet eens hoe dat in zijn werk gaat. Hoe u mensen aanraakt en vernielt. Maar we mogen het wel geloven dat u dat op een voor ons onzichtbare wijze toch teweeg brengt. Keer op keer, zondag aan zondag, dienst voor dienst. Dat u daarin spreekt en sprekend ook handelt in ons hart. Open ons daarvoor en geef dat we zo een gezegend uur hier met elkaar mogen hebben, verbonden met heel uw kerk op aarde. Want wij zijn daar een fragment van en mogen ons opgenomen weten in al die volken die uw naam belijden. In het bijzonder ook hen die vervolgd worden. En op een doors vraagt ons vanavond te bidden voor de gelovigen in Oman, een van die Arabische staten aan de golf. We bidden voor hen. Sterk hen, bemoedig hen. Ook waar ze te maken hebben met vormen van verdrukking, onderdrukking, beknelling, benauwenis. Misschien niet in het openbaar mogen samenkomen. Heere, gedenk uw kerk. Gedenk uw kerk die het evangelie soms onder een hele hoge prijs bewaart. Gedenk ook ons hier. Die leven in een wereld waarin ons geen stroopreed in de weg gelegd wordt. Maar ook dat kan weer een verleiding zijn. Dat we het er zo makkelijk bij laten zitten. Omdat het leven wel ruilt en zeilt, denken we. Heere, geef dat ook die list doorzien mag worden. En dat we beseffen mogen dat we net als ieder mens u nodig hebben. Nodig hebben omdat we tekortschietende mensen, falende mensen zijn. Mensen met allerhande lek en gebrek. Mensen die zo makkelijk anderen veroordelen. Die zo makkelijk ook tenen hebben die lang zijn. En wat in het klein gebeurt, dat uit zich in het groot in strijd, ruzie, tegenstellingen, oorlog, geweld. Ontferm u over ons. En breng ons aan de voeten van hem die de waarachtige vrede geeft. De vrede van de verzoening. De vrede van de vernieuwing van ons leven. De vrede waardoor we ieder mens kunnen en mogen en hebben te zien als geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Heere, zo hebt u een gemeente in het leven geroepen van mensen uit alle hoeken en gaten, jong, oud, welke kleur, welke natie dan ook, die vanuit die vrede van Christus mogen leven. Dat zijn vrede vanavond ons vervullen mag. Uit genade. Amen. Ik wil met u lezen de bekende geschiedenis van de bekering van Saulus. Later gaat hij Paulus heten. En eigenlijk gebeurt dat hier. Hier wordt Saulus genoemd naar koning Saul. Die koning die er met kop en schouders bovenuit stak. Hè, een hele grote man. Als het hier wordt Saulus Paulus. En Paulus betekent eigenlijk kleintje. De grote man, de man die zichzelf groot dacht. Die wordt klein voor God. En klein voor God mag die dan op een andere manier weer groot worden. Handelingen 9, 1 tot en met 20. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. Vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enige zou vinden, die van die weg waren, zo werden de eerste christenen genoemd, die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Dat is een beetje een moeilijke uitdrukking. En de nieuwe vertaling heeft dat dan maar weggelaten. Maar dat betekent zoiets dat hij zich verzet tegen Jezus. En hij zei bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op, ga de stad in, daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand, en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus, van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat, die de rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heilige Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga. Want deze is voor mij een uitverkoren instrument, om mijn naam te brengen naar de heidenen, en de koningen, en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En dan Ananias ging heen, ging het huis binnen, en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd. Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen viel hem als het ware schellen van de ogen. En onmiddellijk werd hij weer ziende, stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus en meteen predikte hij Christus in de synagogen. dat hij de Zoon van God is. Tot zover. De lezing, namelijk de mens die de woorden van God hoort, die bewaart in zijn hart en daarmee en daaruit ook leven. Halleluja. Wij gaan zingen. En waar is mijn papiertje gebleven? Ja, hier. Gezang 244, het eerste vers. Belichten vanuit dat woord wat Ananias hoorde over Saulus, dat hij bad, want zie, hij bidt, want zie, hij bidt, staat in vers 11, en dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat er staat in vers 1, dat Saulus brieste van dreiging en moord, zo staat het er. Hij briest als een leeuw. De driesende Paulus wordt een biddende Paulus. En we weten dat dezezelfde Saulus later als Paulus echt een biddend, voorbiddend mens geworden is. Voor al zijn gemeenten, wat die daar begon. Beginnen ook al zijn brieven mee dat hij bidt voor de gemeente van de Filippenzen, de Thessalonicenzen, dat hij ze draagt, opdraagt in zijn gebeden. Gebed is een wezenlijk element van zijn leven. En misschien, zou je kunnen zeggen, is Saulus ook wel tot bekering gekomen door het gebed van anderen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het gebed van Stefanus. Saulus was aanwezig bij de steniging van Stefanus. Daar stemde hij ook mee in. Maar toen Stefanus door die steniging stierf, toen bad hij, dat waren zijn laatste woorden, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En Saulus die daarbij was, die op de kleding paste, de garderobejongen was, die moet dat hebben gehoord. Dat gebed van Stefanus toen die stierf. En Stefanus bad dat weer omdat hij in zijn leven had meegemaakt en gehoord had dat toen Jezus op het kruis verheven werd, hij ook gebeden had: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het gebed van Jezus is het gebed van Stefanus geworden. En zo zal dat een rol hebben gespeeld ook in de bekering van Saulus, die dan ook een biddend mens wordt. En je zou je de vraag kunnen stellen: waarom zit u daar en waarom sta ik hier? Hoeveel mensen hebben er niet voor u en voor jou en voor mij gebeden? Misschien weten we dat helemaal niet, of slechts een beetje, waardoor we gelovige mensen geworden zijn. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. De bekering van Saulus komt niet uit de lucht vallen. En dan zijn dat enorme gebeden, het gebed van Jezus, terwijl die gekruisigd wordt, het gebed van Stefanus, terwijl die gestenigd wordt. Maar een gebed van een familielid, een vader, een moeder, een opa, een oma, een kennis, een vriend, een collega, dat kan ook heel belangrijk zijn geweest voor u en voor mij. En even ter inleiding, er was eens een burenruzie in een shtetl, dat is een Joods dorp, of een kleine stad, en zo werden die genoemd in Polen, in Rusland, in Oekraïne. En die burenruzie die was ontstaan doordat de buren hartstochtelijke kaartspelers waren. Ik weet niet of u wel eens een kaartje legt, maar hartstochtelijke kaartspelers. En dat ging door tot in de nacht. En dat was luidruchtig. En de buren ergerden zich eraan en die gingen naar de rabbi van dat dorp en die zeiden: Rabbi, wilt u eens een keer met die mensen bezoek gaan? En zeggen: van doe ze even rustig aan, ga ze op tijd naar bed, speel niet zo lang kaart. Maar de rabbi zei: dat doe ik niet. Bid voor die buren. Want als deze mensen, die hartstochtelijk spelen, de kaartspelers tot in de kleine uurtjes, als die op jullie gebed bekeerd worden, dan zullen ze even hartstochtelijk zich inzetten voor God. Bid daarvoor. Dat is ook gebed. Bid voor elkaar. Nou, hou dat even in uw achterhoofd. Ik kom daar nog op terug. De komende week, aanstaande woensdag, dinsdagavond begint dat, viert de Joodse gemeenschap het Wekenfeest. Ze hebben geteld 7 weken vanaf het Paasfeest, vanaf Pesach. Ze hebben de dagen geteld, 49 dagen. En de 50ste dag waarop ze dat Wekenfeest vieren, dat begint dinsdagavond, een woensdag. En dat Wekenfeest, dat noemen wij Pinksteren. 50ste dag, Pinksterfeest. 50 dagen na de uittocht uit Egypte vieren, gedenken ze, dat God in de woestijn hen de 10 woorden gaf, de 10 geboden gaf. 50 dagen na de bevrijding openbaarde God zich en gaf hen die 10 geboden, de wet. Maar behalve Exodus 20, dat dinsdagavond en woensdag gelezen werd, de openbaring van God aan het volk, het verbond dat hij met hen sloot, staat op diezelfde dag ook Ezechiël 1 centraal, waarin God zich openbaarde in een visioen aan de profeet Ezechiël. Nou kan ik u adviseren dat hoofdstuk te lezen deze week,
Maar u zult dat een heel moeilijk hoofdstuk vinden. Zoals die profetie van Ezechiël, dat boek, een moeilijk boek is. En zeker ook dat eerste hoofdstuk. Men zegt zelfs in de Joodse traditie dat je dat voor je 30ste maar beter niet kunt lezen. Dus er zijn er een paar hier die daarvan uitgezonderd zijn. Maar die boven de 30 is, die moeten toch eens bekijken. En dat is een visioen wat de profeet krijgt van een wagen. Er komen wielen in voor. Er komen raderen in voor. Velgen wordt van gesproken. En op die wagen, die troonwagen, want op die wagen bevindt zich een troon, daar ziet de profeet Ezechiël een figuur zitten. Die iets heeft van de gestalte van een mens. En daarboven bevindt zich dan weer een regenboog. En die mens die heeft een bepaalde glans over zich, die hem doet denken aan de heerlijkheid van God. Het is een beeld, een visioen dat hij krijgt van de heiligheid en de heerlijkheid en de majesteitelijkheid van God. En daar komt vuur aan te pas. En daar komt het gedruis, geluid van een gedruis, van draaiende wielen aan te pas. En dat lijkt op Exodus 20. Dat gaat ook met vuur en met bliksem en met geluid, met gedonder te pas, waardoor die bergen van de Sinaï trillen. En de Joden noemen de Bijbel wet en profeten. Wet en profeten, dat is de samenvatting van het Oude Testament. En die gedeelten die worden dus beide gelezen. In samenhang ook bestudeerd. Exodus 20, Ezechiël 1 verwijzen naar elkaar. Benadrukken de macht en de heerlijkheid en de heiligheid van God in die verschijnselen van vuur en geluid. Zoals het overigens ook met de uitstorting van de Heilige Geest gebeurt in Handelingen 2. Hè, daar gaat het stormen. En daar worden vuurvlammen gezien. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Het donderde en bliksemde op de Sinaï. En horen en zien verging Ezechiël ook in dat visioen wat hij in het eerste hoofdstuk ontvangt. En nou is het zo dat in farizeeische kringen dat visioen van Ezechiël bemediteerd werd. Dat overdachten ze, dat verbeelden ze zich. Die wagen, die raderen, die enge vleugelen, die gestalte die daar zichtbaar werd, die leek op een mens die iets van de heerlijkheid van God had. En Ezechiël kreeg dat krachtige visioen, omdat hij ook krachtig moest spreken tot Israël. Biddend waren farizeeën met deze tekst bezig als ze onderweg waren. Mogelijk ook Saulus, die onderweg was naar Damascus en op zijn ezel reed, en op die lange weg verbeeldde hij zich dat indrukwekkende visioen van die profeet Ezechiël, van die troonwagen en die figuur die op een mens leek en die stond in de glans van God. Gewapend met die aanbevelingsbrieven van de hoge priester om de christenen in Damascus gevangen te nemen. En dat deed hij met een geweldige passie, met een hartstocht waar je u tegen zegt. Want hij was gepokt en gemazeld in de Bijbel. Hij had geleerd aan de voeten van Gamaliel, een van de grootste geleerden van die tijd, een van de grootste rabbijnen. En Paulus was zo gedreven, fariseeën geworden, overtuigd van de waarheid, van de orthodoxie. Dat is ook de reden waarom deze kapel opgericht is. He? Rechte leer moet worden verkondigd. Maar één ding wist Saulus niet. Hij dacht voor de waarheid te strijden, maar hij besefte niet dat de volle waarheid nu geopenbaard was. Hij dacht te vechten voor het behoud van wet en profeten, maar hij begreep niet dat de wet en profeten nu vervuld waren. Hij nam het op voor het woord van God, maar dat dit woord nu tot zijn diepste bestemming gekomen was, dat verstond hij niet. En dat gebeurde nu, onderweg. Even krachtdadig als die donder en die bliksem op de Sinaï, even heftig als dat vuur en dat gedruis van die rollende wielen in dat troonwagenvisioen van Ezechiël, even stormachtig en vlammend als op die Pinksterdag in Handelingen 2, werd het nu Pinksteren voor Saulus. Zo heftig en zo krachtdadig dat hij van zijn ezel viel. Niet van zijn paard, want de Jood reed op een muilezel. Verblind als door een lichtflits. En toen aanschouwde die wie die ene mens nou was. Op die wagen. Wie die heerlijke gestalte van God had. Dat dat Jezus was. Ezechiël wist dat niet. Paulus wist dat ook niet. Hij peinsde erover en mediteerde erover. Maar nu werd het hem geopenbaard. Zoals hij ook zich toen herinnerde die woorden van Stefanus. Die zei, ik zie de heerlijkheid van God. Ik zie Jezus aan zijn rechterzijde staan, de zoon des mensen. En nu hoorde die, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Want ik ben Jezus. Woorden die David ooit tot Saul gesproken had, die hem zo onterecht vervolgde. Wie bent u? Ik ben Jezus. Ik ben het. De tegenwoordige tijd. Ik ben het. De stem van de levende. En ik ben is ook de godsnaam in het Oude Testament. Vervolgde Saulus dus hem. Die God die hij in heerlijkheid aan het overpeinzen was. Was dat nou Jezus? En vervolgde hij in Jezus ook zijn gemeente, zijn lichaam op aarde. Saulus meende toch een navolger van de God van Israël te zijn. Stelt u zich eens voor. Je bent er volledig van overtuigd dat je aan de goede kant staat. Aan de goede streep jezelf bevindt. Maar opeens flitst het dan door je heen dat je aan de verkeerde kant staat. Misschien zijn er wel eens van die momenten in uw leven geweest dat je dacht het beste voor te hebben met deze en gene, misschien wel met je kinderen. En dat eigenlijk achteraf je inziet dat wat je deed of zei precies verkeerd was. Dat had je nou niet moeten doen, dat had je nou niet moeten zeggen. Nou, als je dat beseft, en dat zal vast eens een keer in uw en ook in mijn leven gebeurd zijn, dan ga je van je voetstuk. Dan stort je zo goed onderhouden en gekoesterde egel in elkaar als een kaartenhuis. Nou, zoiets gebeurde met Paulus. Hij vervolgde Jezus. En hij dacht dat hij God volgde, maar hij vervolgde zijn zoon, die als het ware in dat troonvisioen, dat troonwagenvisioen gezien werd. En hij die het zo goed meende te zien, ontdekte nu zijn blindheid. Werd blind. En hij die zo recht op zijn doel afging, die moest nu door anderen bij de hand genomen worden. En zo kwam die zelfverzekerde man, die naar Damascus reisde, Saulus, daarbinnen als een strompelend, onzeker kind aan de hand van anderen. Hij die hen die van de weg waren vervolgde, was nu zelf de weg compleet kwijt. Zo kan het gaan als God in je leven ingrijpt. En dan kan je dat zo aangrijpen, dat je ook geen hap meer door je keel krijgt. Dat je ook letterlijk slinkt, minder wordt, kleiner. Saulus wordt Paulus. Het wordt nou Pinkster voor hem. De geest legt beslag op hem. Die heerlijke, heilige, majesteitelijke God, die arresteert hem. En in die driedaagse van duisternis dacht hij na over die andere woorden die Jezus gezegd had. Ga de stad in, dan zal tot jou gesproken worden wat je moet doen. Niet wij bedenken meer wat wij moeten doen en willen doen. Maar Jezus neemt de regie over. Niet wat jij vindt en zal, maar wat Jezus vindt en wil. Dat gaat nu gebeuren. En daarop moet je wachten. Want dat doet hij niet op jouw tijd, maar op zijn tijd. Daarop moet je biddend wachten. Wakend en slapend. En zo gebeurt dat in die drie dagen. Hij bidt. En tegelijkertijd valt hij dan ook eens in slaap. En biddend, wakend en slapend gebeurt het dat God het zijn beminden ook in de slaap wil geven. In een gezicht. In een visioen. Ziet hij dan een man binnenkomen met name Ananias, die hem dan de handen oplegt en hem van zijn blindheid geneest. God is bij machte door het gebed, in en door de slaap, door dromen en gezichten, iets aan ons duidelijk te maken. Zoals je soms 's ochtends wakker wordt en opeens weet waar je de avond ervoor nog zo onzeker over was. En in de slaap heeft God je als het ware een antwoord gegeven. Van een van de grootste theologen die ooit geleefd heeft, Thomas van Aquino, wordt gezegd dat zijn boeken niet door denken tot stand kwamen, maar vooral vrucht waren van gebed. Echt bidden verlicht je verstand, je hart en je ziel. En die Ananias kwam dan ook. Overwon zijn aarzeling vanwege Saulus' reputatie, zoals God ons zelfs brengen kan bij mensen waar we nou liever niet naartoe willen. Maar juist als we in vertrouwen dan toch die stap wagen, dan blijkt dat de juiste man of vrouw te zijn waar we moeten zijn. Zo brengt God mensen samen. Worden tegenstanders broeders. En dat klinkt ook in dat tedere woord wat Ananias tegen hem zegt. Saul, broeder. Ik kan me herinneren dat toen ik ooit in 86 tot predikant gewijd werd, dat er een aantal vrienden en collega's en predikanten bij betrokken werden, die mag je dan uitnodigen. En toen was er één die zei, mijn naam, en hij zei daarachter, broeder, en legde me de hand op. En uitgerekend die man die heeft me het meest beïnvloed, die 38 jaar dat ik gemeentepredikant was. Broeder. En dat heeft ook iets in zich voor Saulus van dat gebed van Stefanus. Reken hem deze zonde niet toe. Hij mag nou broeder genoemd worden. Jezus heeft me gezonden. Je bent mijn broeder. Jezus heeft zich aan je laten zien. Op die weg waarover je kwam. Opdat ik nu kom, je de handen opleg. Opdat je weer kunt kijken, weer kunt zien. Weer de Heilige Geest ontvangen mag. En dan vallen hem meteen de schedden van de ogen. En kreeg hij een andere blik. Brak er een nieuwe visie door. Die nu door de Heilige Geest gestempeld was. Zag hij Jezus. Op grond waarvan hij ook werd gedoopt. Ondergedompeld werd in de liefde van Christus. Daarna voedsel tot zichzelf nam en versterkt werd. Alsof hier in één pennenstreek de weg van toetreding tot de gemeente in werd uitgetekend. De gave van de geest. De doop tot afwassing van zonde. En het avondmaal tot versterking van het nieuwe leven. Wat hem enkele dagen daarna al in de synagoge deed getuigen. Dat Jezus de Zoon van God was. Hij die mensen gevangen wilde nemen, was nu zelf gevangen. In het net van het evangelie. Een vervolger die navolger werd. Even gedreven als vroeger, maar nu anders gericht. Net als die katers. Die wanneer ze bekeerd zouden worden, even fanatiek zouden zijn als bij hun nachtelijke kaartspel. Nou, een woord naar u en naar mezelf, ook wij zijn omgeven door een wereld die van God los is. Een wereld die hartstochtelijk opgaat in brood en spelen. Een wereld die het ook met zichzelf heel goed getroffen heeft. Een wereld die ook heel goed meent wat er allemaal bij een ander fout is. En dan is de vraag, bidden wij voor die wereld die ons omgeeft? Die wereld die ook zomaar in onszelf kan zijn. Bidden we dat die even hartstochtelijk en ijverig waarmee ze met brood en spelen is, bezig is, dat die ook zo warm kunnen lopen en mogen lopen voor God. Bidden we dat. Voor die God die in Jezus naar ons toegekomen is in kruis en opstanding. Die het kruis onze zonde gedragen verzoend heeft. En door zijn geest ons deel wil geven aan zijn nieuwe, verrezen, opgestaan leven. Ons bemoedigt met hem te leven. Ons dienstbaar biddend wil laten leven voor hem en voor de mensen die van God vervreemd zijn. Ziende op Jezus, bad Stefanus. En God bleek dat gebed in de bekering van Saulus te hebben verhoord. Bidden wij nou zo, als kleine gemeente hier in Tjuchem, voor de wereld om ons heen. Die wereld die heel dichtbij begint. Bij onze buren. Bij onze familie. Bij onze vrienden. Heel dichtbij. Die wereld om ons heen. Van ons volk. En vandaag ook. Europa die stemt. Bidden we voor deze wereld. Van strijd en oorlog. De wereld in Israël en Gaza. In Oekraïne en Rusland. Bidden we voor deze wereld. En weet dan dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag. Het gebed van Stefanus, gedragen door het gebed van Jezus, dat Saulus dat een ander mens maakte, even gedreven, even hartstochtelijk. Maar dan nu voor Jezus. Bidden wij zo ook. Heel dichtbij. Voor degene dicht in de buurt. Van onze familie. En van onze kennissen. God wil dat gebed horen. Dat gebed van mensen die hebben leren bidden met Saulus, met Stefanus en met Jezus. Bidt u zo? Amen. De melodie van gezang 416 zingen we gezang 247 vers 1 en 2. Danken en voorbeden doen. Dank al God dat u in het verborgene door biddende mensen werkt. En dat u daardoor mensenlevens vernielt. Wij weten niet hoe dat werkt, maar het werkt. Wij danken u dat u door uw woord spreekt. En dat u ons opent voor hen die de vervulling van het woord is. Voor Jezus. En dat u van Saulus een Paulus maakte. Die instrument in uw handen werd voor de volkeren. Voor de niet-Joden. En zo ook voor ons. Hier in het noorden van Groningen woonachtig. Want ooit was er een man die hem riep. Kom over en help. En Paulus kwam als eerste naar Europa. Dat werelddeel waar wij wonen. Waarin het evangelie geklonken heeft. En dat later naar Afrika gegaan is. En naar Amerika gegaan is. En dat nu naar Azië gaat. En alle werelddelen bereikt en bereiken zal. U hebt daar binnen de mensen voor gebruikt. U hebt daar uw woord voor gebruikt. En zo wilt u ook ons gebruiken. Om in biddende afhankelijkheid van u voor mensen te bidden. Opdat uw naam bekend mag worden. Ook in deze wereld, dichtbij en verder weg. Leer ons dat, Heere God. Want daaraan hebt u grote beloften toegezegd. Dank, o God, dat u ons vanavond geroepen hebt. En dat u ons ook vanavond vervullen wil met uw Heilige Geest, met dat vuur, met die kracht om er te zijn voor elkaar en voor deze wereld. En we bidden u voor ons volk, voor ons land, dat gekozen heeft voor Europa, dat vandaag ook gekozen heeft. We bidden u voor uw volk dat deze week het wekenfeest gaat vieren. Dat uw woord ontvangen heeft. En dat gesteld en geroepen is om tot een zegen te zijn voor de wereld. Dat eens alle volken u zullen belijden. Dat dat hoe dan ook voortgang en doorgang mag hebben. En dat dat gezegende volk ook erkend mag worden. En dat deze wereld vol mag worden van uw heerlijkheid. Van uw grote naam in Jezus Christus zichtbaar geworden. Ga zo met ons mee, Heere God. En hoor ons gebed. Ons gebed dat zijn vrede en dat die gemeenschap die uit zijn vrede leeft, mag groeien en bloeien. En dat nog vele die ene naam waarin ons behoud gelegen is, mogen kennen. En dat hij het is die voor ons heeft gebeden en bidt. Een rechterzijde gezeten het voor ons opneemt, opdat we moed en kracht houden dicht bij hem te blijven. Zegen zo de week die voor ons ligt en sterk ons van dag te dag door uw geest die een nieuw begin wil maken met Saulus en met ons, elke dag opnieuw. Dank voor uw eindeloze geduld. Dank voor u die lang de moed met ons erin houdt en geeft dat wij het ook met elkaar mogen doen. Uit genade. Amen. Na de inzameling zingen we Psalm 138 als slotlied, vers 1 en 3.
Thank you.
Heen in vrede. Verheft uw hart tot God en ontvangt en draagt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God die hem ons geschonken heeft. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Die hem in ons hart draagt en bewaart. Zij met u allen. Amen.